Laten we bidden. O Vader in de hemel. Wat is het mooi om dat lied zo samen te zingen. Dank u voor het kruis, Heer. Wat is het kostbaar dat we deze woorden mogen zingen. En we bidden nu, Heere, dat als we Hebreeën 11, 17 tot en met 19 gaan overdenken, Heere, dat onze ogen ook op het kruis gericht zullen zijn. Dat u uw Zoon Jezus heel groot maakt in onze harten. Kom met uw Heilige Geest, Heer, en werk te midden van ons. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. In het kader van het jaarthema, waar we van hebben gezegd, het jaarthema is volharden, ben ik samen met jullie, zijn we samen na aan het denken over Hebreeën hoofdstuk 11. En we hebben eerst bij de eerste drie versen stilgestaan en toen zijn we begonnen aan een hele lijst van geloofshelden, maar we zijn pas net aan het begin daarvan, aan die hele lijst. En vandaag maak ik een sprongetje vooruit. We hebben de vorige keer stilgestaan bij Abel. Maar in het kader van het avondmaal vond ik het heel bijzonder om samen stil te staan bij Abraham. Dus we maken een sprong van Abel naar Abraham. En daar komen we de volgende keer, gaan we weer even een stapje terugmaken. En gaan we verder met degene die na Abel genoemd worden. Goed, wat we zien eigenlijk dat bij Abel en bij Abraham, dat ze allebei hetzelfde soort geloof hadden. Het geloof was hetzelfde. Maar ze zaten allebei in twee heel andere situaties. En je ziet dus dat het geloof van Abraham dan ook op een net weer iets andere manier tot uiting komt dan bij Abel. Nou, Abraham, wie was dat eigenlijk? Abraham die groeide op ongeveer 2000 jaar geleden in de stad, of in de omgeving van de stad, in de stad Ur. En de stad Ur, die lag in het, ja, 2000 jaar voor Christus. Dankjewel, Robert, heel goed. 2000 jaar voor Christus. 2000 jaar voor Christus in de stad Ur. En die stad die ligt eigenlijk tussen Bagdad, het hedendaagse Bagdad, en de Perzische Golf in. Tussen Bagdad en de Perzische Golf in. Langs de grote rivier de Eufraat. En het was een hele invloedrijke stad, de stad Ur. Een stad die meerdere havens had ook. En echt een bruisende stad. En Abraham die groeide in die stad op. En op een gegeven moment dan sterft zijn broer. De broer van Abraham. Haran sterft. En het lijkt, wat we zien eigenlijk in de Bijbel, is dat Abraham zegt van nou mijn broer sterft en zijn broer had een zoon. En die zoon van Haran was genaamd Lot. En Abraham zegt, Lot, ik ontferm mij over jou. En dan trekt Abraham met zijn vader Terach en met zijn vrouw Sarai en met zijn neefje Lot, trekt hij van Ur naar Haran. En Haran, dat is niet alleen de naam van zijn broer, maar dat is ook een stad in Zuidoost-Turkije. Dat was ongeveer 1000 kilometer te voet. Dus ze trekken 2 maanden ongeveer, schat ik dan in, als ze iedere dag 1 kilometer of 20 te voet afleggen, trekken ze van Ur naar Haran, naar het zuidoosten van Turkije. En daar gaan ze een tijdje wonen. En dan sterft Terach, de vader van Abraham, die sterft daar in Zuidoost-Turkije. En dan besluit, dan komt de Heere God, die, als Abraham en Sarai, Abraham is dan 75 jaar en Sarai is 65. En dan komt God in Genesis 12, versen 1 en 2. En dan zegt hij tegen Abraham, ga uit uw land naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Nou en meteen daarna lezen we dat Abraham dan verder trekt en dan trekt hij van Haran in Zuidoost-Turkije naar Sichem in Kanaan. Nog eens 700 kilometer te voet. Dus hij was eerst 1000 kilometer naar het noordwesten gereisd. En toen bijna 700 kilometer naar het zuiden. In datzelfde hoofdstuk, in hoofdstuk 12, zien we dat Abraham dan verder reist naar Egypte. nog eens 500 kilometer te voet. En dan is hij in Egypte een tijd en dan reist hij weer terug naar Israël, weer 400 kilometer te voet. Dus hij legt alleen al in die reizen 2500 kilometer af. En dan zegt hij tegen de Hittieten, als zijn vrouw Sarah sterft, in Genesis 23:4, ik ben slechts een vreemdeling en een bijwoner bij u. Nou, dat is wel te zien. Een man die zoveel reisde. Iemand die echt een soort van pelgrim was op de aarde. Zo komt het bijna over als we het leven eventjes bekijken vanuit een helikopteroogpunt. God die zegt telkens tegen Abraham, ga. En Abraham die reist, Abraham die gaat. En zo komt hij dus uiteindelijk weer terug in Kanaan. Verder lezen we ook van Abraham in Genesis 13, vers 2. Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Dus we zien dat Abraham qua bezittingen rijk gezegend was door God. Maar dat was niet de enige zegen die God, waarvan God had gezegd, die ga ik jou geven, Abraham. God had ook gezegd, ik maak van jou een groot volk. Maar daar zien we al die jaren eigenlijk niks van gebeuren. Want die belofte die krijgt hij dus, we lazen het net, als hij 75 is. Als hij 75 is, krijgt hij die belofte, ik maak van u een groot volk. Dat lazen we net in Genesis 12. Maar hij had nog niet één kind met Sarai toen hij 85 was niet en toen hij 95 was ook niet. 20 jaar later en hij begint een oudere man te worden. Nou, in Genesis 15, 17, 18 en 20 zien we dat God telkens opnieuw aan Abraham verschijnt. Of in een droom spreekt hij tot hem of hij verschijnt aan hem. God spreekt telkens tot Abraham. Maar dan, in Genesis 21, 25 jaar nadat Abraham die belofte krijgt van God, ik zal u tot een groot volk maken, wordt er een zoon geboren. En zijn naam is Isaac. Dan is Abraham 100 en Sarah is 90 jaar oud. En meteen daarna lezen we in Genesis 22, en daar gaan we ook wat langer bij stilstaan vandaag. Meteen daarna lezen we in Genesis 22 het volgende. En het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, dus Abraham zegt dan, zie, hier ben ik. En God zegt, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Het is als God, alsof God er geen twijfel over mogelijk wil laten. Uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En nu komen we bij Genesis 11. Genesis 11, vers 17 tot en met 19, de tekst waar we vandaag over gaan nadenken. Of Hebreeën 11, vers 17 tot 19. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal u nageslacht worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de dood op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. En op basis van deze tekst wil ik 3 stappen nemen. De eerste is, Abraham kijkt voorbij lijden en dood. De tweede stap die we gaan nemen is, Christus kijkt voorbij lijden en dood. En de derde stap is, wij kijken voorbij lijden en dood. Abraham was ver, ver van zijn familie af. Je kunt je eigenlijk afvragen of Abraham wel ooit het gevoel heeft gehad waar zijn thuis is. Opgegroeid in Ur. Jaren gewoond in Haran, toen naar Sichem, toen naar Egypte, toen weer terug naar Kanaan. Misschien moet hij wel eens gedacht hebben, wat is mijn thuis? En waar is mijn familie? Want we zien ook in het leven van Abraham dat hij op een gegeven moment een kind kreeg met Hagar. En dat Hagar en Ismaël weggestuurd waren. Dus de enige familieleden die hij toen nog bij zich had, waren zijn eigen vrouw Sarah en hun zoon Isaac. Dat was alle familie die hij bij zich had. En ze waren dus niet op een plek die ze thuis zouden kunnen noemen. En die zoon Isaac, de schattingen daarvan zijn dat hij in Genesis 22 op zijn minst een volwassen man is geworden. En ik wil samen met jullie gaan kijken waar we dat van af kunnen leiden. Want dan komt die vraag van God. Als Isaac al een volwassen man is. En dan spreekt God in Genesis 22 tot Abraham en zegt: offer uw zoon op. Uw eigen. Uw enige geborene die u lief hebt. Isaac. En dan lezen we verder in Genesis 22 vers 3 tot en met 17 het volgende. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Zadelde zijn ezel. Nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen open en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Daarom nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Dus we zien dat Isaac zo sterk is geweest, dat hij al het hout voor het brandoffer zelf kon dragen en dat hij dat de berg opdraagt. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen en toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham zijn: mijn vader, hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen en ze kwamen op de plaats die God hen genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u godsvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt de heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en u mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Aan het begin van hoofdstuk 22 spreekt God tot Abraham en zegt, geef me je zoon, je enige geborene, en breng een brandoffer, geef hem aan mij als een brandoffer. Abraham moet geen oog dicht gedaan hebben die nacht. En het enige wat we dan lezen is, en de volgende ochtend pakte Abraham, Isaac en zijn twee knechten en ging op pad. En dan gaan ze 3 dagen op reis. Wat moeten de gedachten geweest zijn van Abraham terwijl hij daar liep met zijn zoon? Heere God, keer op keer kwam u tot mij. En ik heb u leren kennen als een betrouwbaar God en een trouwe God. In ieder hoofdstuk van Genesis kwam God naar Abraham toe en sprak tot hem of verscheen aan hem in een droom. En dan komen we hier in Genesis 22 en spreekt God op die manier tot Abraham en gaat hij op pad. Wat moet ik doen? Is dit wel van u? En iedere dag opnieuw, verder richting de berg en de berg is in zicht. En hij krijgt maar niks anders te horen van God. En Isaac stelt hem de vraag: papa, waar is het lam? En Abraham zegt, God zal erin voorzien, Isaac. Maar hij heeft nog geen antwoord. Hij stelt zijn hoop op God. En hij gaat verder die berg op. God had er geen doekjes om gewonden. Hij zei, neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Bevestiging op bevestiging op bevestiging. Het gaat om hem. Breng hem als een brandoffer. Er is geen twijfel mogelijk voor Abraham. En hij gaat. En dan als ze de berg beklimmen, dan gaan Abraham en Isaac alleen verder. Ze laten die knechten achter hen. En dan zie je dus dat Abraham het hout op zijn zoon legt. Zijn zoon Isaac loopt met dat hout de berg op. Daarin zien we dat hij sterk genoeg geweest moet zijn, dat het een volwassen man geweest moet zijn. Want je hebt aan een paar kilo hout niet voldoende voor een brandoffer. Dus als volwassen man draagt hij daar dat hout en gaat hij die berg op. Ik kan me zo voorstellen dat Abraham de wanhoop nabij moet zijn geweest op dat moment, als hij dat mes pakt. En hij zegt, hier ligt mijn zoon Isaac. Ik pak het mes. En op dat moment en niet op een ander moment, komt de engel van de Heere tot Abraham en spreekt hij tot hem. Precies dan, niet later of niet eerder. En die engel zegt dan, de engel van de Heere zegt dan, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u godsvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Mij niet onthouden hebt, zegt de engel van de Heere. Nu weet ik met hoofdletter dat u godsvrezend bent. En een paar verderop lezen we meer over de engel van de Heer. Dat staat in Genesis 22, vers 15 en 16. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere. De engel van de Heere noemt zichzelf Heere hier. En we zien ook dat de vertalers hebben voor gekozen om het met hoofdletter te schrijven als het om mij en om ik gaat bij de engel van de Heer. De engel van de Heer hier en overal in het Oude Testament wordt zo omschreven als God zelf. En dat is zo bijzonder. Het is God zelf die daar aan Abraham verschijnt. Jezus Christus, voordat hij naar de aarde kwam, 2000 jaar daarvoor, loopt hij met Abraham en Isaac die weg af, richting de berg. En hij is erbij. En hij ziet alles gebeuren op dat moment. Hij is erbij en hij spreekt dan en geen moment later tot Abraham. Hij ziet het. Jezus is erbij. 2000 jaar voordat hij zelf naar de aarde komt. Abraham. Je hebt je eigen zoon, je geliefde, mij niet onthouden, zegt hij. Hij is bij Abraham, in Abraham zijn lijden, zonder dat Abraham het zelf eerder opmerkt. Op dat moment merkt Abraham het op. De engel van de Heere, Jezus Christus, spreekt tot mij. En we lazen in Hebreeën 11, vers 18... Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij macht was hem zelfs uit de doden op te wekken. Abraham die moet gedacht hebben, ik heb maar één zoon. En God heeft me keer op keer die belofte gegeven dat door hem er een groot volk zal komen. Nee Abraham, het is niet door Ismaël, het is door Isaac dat ik jou een groot volk zal maken. Abraham wist het en hij dacht, maar als ik mijn zoon moet opofferen, dan moet het toch zo zijn dat God mijn zoon uit de doden zal opwekken. En uit dat geloof gaat hij die weg. En uit dat geloof pakt hij het mes dan, op dat moment. Abraham, die het meest geliefde na zijn eigen moeder, na zijn eigen vrouw, moet opofferen. Die vraag krijgt hij gesteld. Je vrouw is het meest geliefde. En ik zeg tegen jou, pak Isaac, die tweede die zo dicht bij je staat. En offer hem op. Als een brandoffer. Niemand kan die situatie veranderen. Alleen God kan om een keer brengen in die situatie. De woorden kwamen van God en Abraham denkt, wat moet ik doen? En hij staat daar, hij pakt het mes en God is ook degene die de ommekeer brengt in die situatie. Ondanks die hele situatie houdt Abraham zich vast aan de woorden die God tot hem spreekt. En dan spreekt God. Abraham, stik je hand niet uit naar die jongen. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je godsvrezend bent. God zelf wist al dat Abraham dit zou doen. Dat hij in geloof God zou volgen. Maar Abraham komt tot nieuwe inzichten. En hij ziet dat zijn geloof groter is dan hij zelf gedacht is. Door de moeite waar hij doorheen gaat. En dat is wat we zien bij Abraham. Hij krijgt een grotere openbaring van God in die situatie. De tweede stap. Jezus kijkt voorbij lijden en dood. We zien dat Jezus Abraham heel nabij is. 2000 jaar voordat hij zelf naar de aarde komt. Hij spreekt tot Abraham en zegt, Abraham, stop. Bescherm je zoon. Doe niks. Daar is een offer. Gebruik dat ram. Gebruik die ram. Jezus is Abraham nabij. En Abrahams wanhoop wordt door Jezus gezien. 2000 jaar later zegt Jezus, en nu neem ik zelf een lichaam van een mens. Ik kleed mij met het lichaam van een mens. En ik word de Godmens. En ik kom naar deze aarde. En in alle vier de evangeliën, aan het begin van de evangelie, of we nou kijken in Matthäus, in Marcus, in Lucas of in Johannes, iedere keer zien we bij de doop van Jezus dat God spreekt en zegt, zie hier, mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Zo spreekt God tot de mensen die daarbij zijn als Jezus gedoopt wordt. Maar we zien dat niet alleen in de evangelie, dat God voortdurend spreekt over Jezus Christus als zijn geliefde zoon. We zien het ook verder in de Bijbel. Als we kijken naar de woorden van Petrus, in 2 Petrus 1 vers 17, daar schrijft Petrus het volgende. Want Jezus heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En ook in 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Het verhaal van Abraham en Isaac was voor de Joden zo'n bekend verhaal. Ze hebben het zo vaak gehoord. En vanaf het begin tot het eind van het Nieuwe Testament. Wordt er telkens tot het Joodse volk gesproken. Abraham had die enige geborene. Geliefde zoon. Maar die heb ik ook. En dat is mijn zoon Jezus Christus. En die is naar deze aarde gekomen. Hij is mijn geliefde. Mijn enige geborene. In wie ik mijn welbehagen heb. God haalt het voortdurend naar ons ook in de Bijbel. Kijk naar Abraham en Isaac. En zie dat ze met wel 10 vingers naar Jezus wijzen. Ze wijzen in alles wat we daar zien in dat verhaal naar Jezus. En Jezus, die mogelijk rond dezelfde leeftijd, Isaac moet mogelijk rond dezelfde leeftijd geweest zijn als Jezus. En Jezus loopt 2000 jaar later diezelfde berg op als Isaac opliep. En hij draagt ook hout voor een offer op zijn schouder. En hij loopt de berg op, maar dan komt er niemand tussen beiden. Dan komt er niemand tussen beiden. En brengt Jezus zelf het offer. En hij zegt, ik heb het goud gebracht en ik offer mijzelf. Ik geef mijzelf, maar niet zomaar. Ik geef mijzelf voor de mensheid. Ik geef mijzelf voor de gemeente die ik verzamel. Ik geef mijzelf, zodat ik mijn volk kan vrijkopen. En het bijzondere is dat Jezus, als hij daar aan het kruis hangt, zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar als we aan al de vierde evangelieën kijken, dan zien we dat Jezus voortdurend zegt, mijn Vader, mijn Vader. Hoe komt het dat Jezus hier zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God die zegt, Jezus, jij zult de zonde dragen van heel mijn volk. Van heel de gemeente wereldwijd zul jij de zonde dragen van heel het volk en van heel de gemeente wereldwijd, van de kerk. Jij zult die dragen. En als jij die draagt, dan ben je tot een vloek geworden en kan ik als God niet bij jou komen. God kan niet bij zijn zoon komen. Er is zo'n afstand gekomen tussen de vader en de zoon. En daar hangt hij in alle eenzaamheid. Zo'n eenzaamheid die we niet gezien hebben in de hele geschiedenis van de wereld. En hij hangt daar en hij draagt de schuld van ieder die op hem gelooft. Dat is wat hij doet. Hij gaat nog verder dan wat we bij Abraham en Isaac zien. En zoals Jezus zelf tot Abraham sprak en zei, nu zie ik dat je enige geborene, jouw geliefde zoon, niet van mij weerhouden hebt. En 2000 jaar later zegt hij, maar ik zelf doe het wel. Ik zelf doe het wel. Jezus Jezus wist dat hij dit ging doen. Hij zegt door de evangelie heen, voortdurend tegen zijn discipelen, ik zal gaan lijden en ik zal gaan sterven. En Petrus die zegt, ja, maar dat komt er niet van in. Daar ga ik een stokje voor steken, Jezus, dat gaan we niet doen. En Jezus zegt, Petrus, ga weg van mij. Ik wil er niks van horen. Ik zal moeten lijden en moeten sterven. En dan in Gethsemane, dan komen ze Jezus arresteren. En Petrus die strekt zijn zwaard en die zegt, ik hak het oor ervan af. Ik zal er weer een stokje voor steken. En Jezus die zegt, nee Petrus, weet je niet dat ik 12 legioen engelen kan oproepen die mij te hulp komen? Maar ik doe het niet, want ik ga deze weg. Want ik kijk voorbij lijden en dood. Want er is mij een belofte gegeven. Er is mij vreugde gegeven. Wat komt na het lijden? En wat komt na het sterven? En daar kijk ik naar. Daar kijk ik naar. En die belofte, die staat geschreven in de jaartekst. Die komt meteen naar onze jaartekst. In Hebreeën 12, vers 2. En als we in Hebreeën 12, vers 2 lezen, dan zien we daar het volgende staan. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Er was hem vreugde in het vooruitzicht gesteld. En hij zegt, kijk naar mij. Ik ga voorbij dat diepe lijden. Er zal nooit iemand zo lijden als ik. Er zal nooit iemand zijn die zo van de Vader verlaten zal zijn dan ik. En er wordt hem vreugde in het vooruitzicht gesteld en hij gaat. En hij zegt, en de Bijbel zegt hier, en kijk dan op hem. Kijk op hem, hoe hij dat doet. Wil je volharden? Kijk naar deze belofte. Kijk ook naar wat Jezus gedaan heeft. Hij is ons voorbeeld daarin. Hij heeft gekeken naar de vreugde die hem in het vooruitzicht gegeven werd. De smet die op de naam van de Vader lag, werd weggenomen. En een groot volk wordt vrijgekocht. Uit alle naties en van alle tongen, zegt de Openbaring, en van alle talen, zal ik mijn volk vergaderen. Miljoenen worden er op dat moment verzameld door Jezus Christus, door wat hij daar doet aan het kruis. De gemeente van Jezus Christus wereldwijd door de eeuwen heen wordt door hem daar gekocht. En hij kijkt naar die vreugde voorbij lijden en dood. En zo zien we dat Abraham en Isaac echt wijzen naar Jezus en zeggen, kijk naar hem, kijk naar de geliefde, de enige geborene die komen gaat. De derde stap, wij kijken voorbij lijden en dood. God laat de levens van Abraham, Isaac en Jacob optekenen in de Bijbel. Hij tekent niet de levens op van Farao en van Caesar en van andere rijken en machtigen. Hij tekent de levens op van Abraham, Isaac en Jacob. Eenvoudige mensen. Herders ook. Het waren eenvoudige mannen. En daarin zien we zo'n bijzonder teken van God naar ons, waarin God zegt, kijk naar mijn tedere liefde voor de eenvoudige, die in de moeite en die in het lijden vasthoudt aan mij. En dat is zo'n mooie belofte voor ons. Hij laat de levens van eenvoudige mensen van begin tot eind aan de Bijbel optekenen. Gods tedere liefde voor ons. Iemand die zelf ook veel leed was, een man die heette Samuel Rutherford. Dat was een voorganger in Schotland, een predikant. Toen hij 30 was, overleed zijn moeder. Overleed zijn vrouw, na 5 jaar huwelijk. Ze had een kort ziekbed en ze stierf. Ze hadden samen een paar kinderen. En die 2 kinderen overlijden ook. Hij is alleen. Hij wordt verbannen, hij mag niet meer preken, omdat christenen vervolgd werden op die tijd in Schotland. En Samuel Rutherford leed niet alleen veel, maar hij schreef er ook over. En hij zegt het volgende. Een van de dingen die hij schrijft, hij zegt, als de Heere je roept tot lijden, wees dan niet uit het veld geslagen. Hij zal je nieuwe dingen van Christus openbaren in dat lijden. Als de Heere je roept tot lijden, wees dan niet uit het veld geslagen. Hij zal je nieuwe dingen van Christus openbaren in dat lijden. En toen dacht ik, ja, Heere, als ik me ergens aan vast wil houden, als ik zelf moeite ervaar, is dat ik iets van u mag zien. Steeds weer opnieuw. Dat ik me iets meer aan u kan vasthouden. Dat ik iets dichter met u mag wandelen. Dat u iets meer openbaart van uw Zoon Jezus Christus in de moeite die ik ervaar. De betekenis ook, is ook hier, in dat vers wat we net lazen. Hij heeft het kruis gedragen en was niet bang voor de schande. Niet bang voor de schande. Zo'n diepe schande als hij heeft geleden, die zien we niemand lijden, die zien we niemand dragen. En ook hierin, juist hierin is Jezus ons voorgegaan. En hij spreekt vandaag ook nog tot ons. Door die tekst, houd je oog gericht op mij. Houd je oog gericht op mij, discipel. Houd je oog gericht op mij, broeder en zuster, in het geloof. Houd je oog gericht op Jezus. En het lijden in ons leven is vaak hevig. We zien het in onze gemeente en we zien het in de wereld om ons heen. We zien het nu in de Oekraïne, we zien het overal. En dat is zichtbaar lijden. En dan is er nog onzichtbaar lijden, waarvan degene die naast ons staat misschien niet eens wat afweet. En dat we soms zeggen van, Heere, met wie kan ik het delen? Ik kom bij u. Er is lijden in mijn leven. En ik moest zo denken aan zoveel vormen van lijden die we zelf misschien niet eens benoemen naar anderen. Waarvan we zeggen, Heere, het valt me zwaar. Want er is een afwezige ouder. Een ouder die geen rol wil spelen in mijn leven. Of ik ben een geliefde verloren. Of ik heb op school of op het werk eigenlijk bijna geen vrienden bij wie ik terecht kan. Of ik ben vaak ziek en zwak. Of er is een handicap in mijn leven. Of ik ben mijn huis moeten verlaten omdat er oorlog is. Of er is armoede. Of er is verraad. Of ik moet zorgen om ouders. Zorgen voor ouders die aan het dementeren zijn. Of ik leid zelf aan ouderdom en ik kan niet meer alles wat ik wil kunnen. Of ik moet mijn cultuur en mijn klimaat waarin ik ben opgegroeid missen. Ben ik wel thuis? Precies zoals Abraham zei. Zoals hij dat ervaren moet hebben. Natuurrampen. Miskramen, reorganisaties, gebroken dromen en zoveel meer. Zoveel lijden. Ieder van ons heeft ermee te maken en de vraag is gewoon hoeveel het is en hoe heftig het is. En Jezus komt dan tot ons, hier, in dit verhaal. En hij spreidt zijn armen open en hij zegt het tot ieder van ons. Maar wees welkom. Kom bij mij. Jesaja 38, vers 5. Ik heb je gebed gehoord. Ik heb je tranen gezien. Als gemeenschap van lijdenden komen we samen aan de tafel. Bij hem die voor ons geleden heeft. Als gemeenschap van lijdenden komen we samen aan de tafel die hij voor ons dekt. Die voor ons geleden heeft. En hij zegt, ik heb je gebed gehoord. Ik heb je tranen gezien. Die pijn. Kom bij mij. Kom bij mij. Kom naar mijn tafel. Hier. Nu. Kom naar mijn tafel. Ik heb mijn tafel gedekt voor jou. Je bent welkom aan mijn tafel. Kijk, ik kijk voorbij mijn lijden. Kijk naar de tafel. En kijk voorbij mijn lijden. Kijk wat mijn lijden voor elkaar gebracht heeft. Zo spreekt hij. En dan kijken we naar ons eigen lijden en kijken we voorbij in de tafel. We stonden hier te bidden vanochtend met een groep. En toen noemde iemand in het gebed ook het avondmaal. En die zei, ja, maar er komt een moment. En dat zien we ook in het avondmaal. Dat we niet meer hier zullen zijn. Maar dan zullen we bij hem zijn. En dan is het lijden voorbij. Wat voor lijden dat er ook is. En daar houden we ons aan vast. En dan is er ook een avondmaal. Een avondmaal van het bruiloft van het Lam. En dan is er geen lijden meer. En geen sterven meer. En dan is er een eeuwigheid met hem. En dat is waar Abraham naar wijst. Kijk voorbij het lijden en kijk voorbij de dood. Dat zien we in het offer van Jezus Christus. Kijk voorbij het lijden en de dood. En dat zien we ook in de jaartekst. Waar staat, maar houdt u ook gericht op hem. Houdt u ook gericht op hem. Hij die de schande minachtte. En zo houden we ons vast als we avondmaal vieren. Daar houden we ons aan vast. Ik wil samen een overdenkingslied met jullie luisteren. En in dat overdenkingslied, daar zingen ze het volgende. Omdat hij leeft, kan ik morgen aan. Omdat hij leeft, kan ik morgen aan. Omdat hij leeft, is elke angst verdwenen. Nadat we dat lied geluisterd hebben, gaan we over op het avondmaal.